Hallo, ik ben Anne Daams. En voor mijn boek Italia con gusto e amore ging ik op expeditie naar de roots van de Italiaanse keuken. In deze podcast geef ik het woord aan mijn gast en praten we over haar of zijn beleving van eten en drinken, van ver weg en dichtbij. Welkom bij Gusto e Amore. In deze aflevering praat ik met Jeroen de Pauw. Hij is een kok die met liefde, warmte en wijsheid zijn passie doorgeeft aan volgende generaties. Jeroen kookt met een knipoog naar het Midden-Oosten, Frankrijk, Spanje, Italië, maar dan heel graag met lokale ingrediënten. Eten en drinken zijn voor hem geen wetenschap, maar wel een creatie van smaak en emotie. Dag Jeroen.
Hey, dag Annet.
Hoe gaat het met je?
Goed. Slecht weer, u zit hier al voor een podcast, denk ik.
Absoluut. 20 jaar geleden ongeveer begon je als tv-kok bij 1000 Zonnen en Garnalen. Je bent ambassadeur van De Lijze en deed daarvoor ook al spotjes op tv. Sinds 5 jaar ben je een vaste waarde op Njam TV. En met je restaurant Canapé in Tervuren werd je onze eigen godfather of Apro Time. Welkom Jeroen, wat heb jij vanmiddag gegeten?
Dat is meteen een... Ik heb een heel speciale soep gegeten. Ja, mijn schoonmoeder is heel toevallig onverwachts uit het niets overleden in oktober. En zij was een hele goede kokin. En zij maakte een soepje dat echt eigen was van haar met champignons. Een bouillon eigenlijk met champignons, rijst en kervel. En ik dacht gisteren, ik ga dat nog eens maken. Een soort eerbetoon en daarvan heb ik de restjes gegeten.
Oh, dat is mooi. Nu, wat eet jij over het algemeen graag?
Ik eet graag gewone kost eigenlijk. Ik kan wel genieten van zo'n fancy diner, maar eigenlijk doe je mij het liefst plezier met gewone dingen. En ook misschien wel vreemd als kok, maar ik eet heel graag boterhammen eigenlijk. Boterhammen met beleg.
Oké, dat horen we niet zo vaak.
Nee.
En wanneer word jij geraakt door eten?
Oh, dat kan van alles zijn natuurlijk. Het belangrijkste is al, of dat hangt vooral al af met wie dat ik ga eten. Wat dat ik eet natuurlijk ook. Er zijn verschillende argumenten die moeten kloppen eigenlijk om geraakt te zijn door eten, denk ik.
En zoals?
Dat kan soms zijn nostalgie naar iets, dat kan soms zijn smaken die mij naar het verleden brengen of naar dingen die ik nog wil meemaken of met wie dat ik dat ga eten, op welke momenten, dus dat vind ik toch belangrijke elementen.
Nu, over koken thuis dan, kook jij of je vrouw thuis?
Nee, ik kook altijd. Ik denk dat mijn kinderen dat ook het liefst zo hebben. Geen slecht woord over mijn vrouw, maar koken, dat staat niet bij haar favoriete dingen en dat laat zich smaken.
En dat mag jij dan doen.
Ja, klopt.
Ja. Nu, kan je de familie Jeroen de Pauw aan tafel omschrijven? En daarmee bedoel ik dan je vrouw, Greet, en je kinderen, Suzanne, Leonie, Odile. Mm-hmm. Als zij allemaal aan tafel zitten, wat is de sfeer dan?
Ja, ik vind dat een heel belangrijk moment, want ik ben veel weg. En mijn vrouw is journaliste, dus is ook veel weg. En de kinderen hebben dan zo opvangen. Dus ik vind het moment van te eten, vind ik wel een moment dat iedereen samen moet zitten aan tafel. Dus ook niet voor televisie of in de zetel. Dat vind ik echt wel een familiemoment. En dat is voor ons het moment om te praten over hoe is het geweest op school, hoe is het met de vriendjes, hoe waren de toetsen, hoe is het op het werk. Dus ik vind dat wel een heel belangrijk moment. En mijn kinderen ook, ze houden daar wel echt aan. Dus het samen eten, dat vind ik belangrijk.
Ja, dat is iets dat jullie verbindt dan.
Dat verbindt ons absoluut, ja.
Ja. En zijn er zo dingen die je kan klaarmaken, waarvan je weet van als ik dat maak, dan scoor ik?
Wat vooral heel erg scoort bij ons in het gezin, maar ook in de familie, en dat verklaart een beetje mijn job ook, maar dat is aperitieven. Mijn kinderen kijken er ontzettend naar uit als wij weten van vrijdag gaan we samen aperitieven. Dat is het moment van rust voor iedereen en dat brengt ons ook weer een beetje samen. En waar ze ook wel heel erg kunnen van genieten zijn van de gerechtjes waar ze iets moeten aan doen. De gourmet, de fondue en al. De klassieke op en top, maar dat vinden ze ook wel heel leuk.
Eigenlijk zijn ze ook graag bezig met eten.
Ja.
Nu, jullie reizen ook veel. Hè? Heb je me al eens verteld? Waar gaan jullie zoal naartoe?
Oh, we hebben van alles gedaan. Ghana van Mexico, Rusland, Lapland, Indonesië, eigenlijk overal een beetje in de wereld. Wij nemen de kinderen ook altijd wel mee, ik vind dat heel belangrijk. We proberen wel altijd culinaire plekken te kiezen, of toch plekken waar dat het ook interessant is om te eten. Dat eten, dat zit echt bij ons, van mijn jeugd al in mijn eigen gezin, in het gezin bij mijn ouders, maar nu ook in ons gezin, dat is iets dat heel centraal staat. Dus wij zullen zeker en vast reisbestemmingen nemen waar je lekker kan eten of drinken.
En moet jij om professionele redenen ook reizen?
Ik heb een heel lange tijd gereisd professioneel, omdat ik voor De Leize werkte en dan ben ik heel veel producenten gaan bezoeken. Ik heb echt prachtige dingen kunnen doen door mijn job. Ik ben gaan vissen in IJsland op kabeljauwen, de pata negras, van meloenen tot paprika's, tot druiven, tot noem maar op. Heel veel producten gezien, heel leuke reizen daardoor kunnen maken. En voordien had ik ook ik ben heel lang op tour geweest met artiesten voordat ik eigenlijk een restaurant begon. Ja. En dus dat was eigenlijk een keuken in 13 flightcases waarmee ik een beetje in Europa rondreisde. En daar heb ik ook wel heel toffe dingen gezien en heel toffe dingen meegemaakt. Dus ja, ik vind zowel reizen als koken is een van mijn passies. Dus ik probeer dat ook in mijn job zoveel mogelijk te combineren.
Ja, ja. Maar dat was dan het begin van jouw carrière dan? Dat was eigenlijk je keuken in de flightcases en je trok daar rond met artiesten?
Zo. Ja. Het gaat een beetje vroeg. Ik ben eigenlijk begonnen met gewoon hotelschool te doen in Mechelen, in Colomba. En als je van hotelschool komt, dan denk je nu nog veel jonger dat het enige pad dat voor u klaar ligt, is de klassieke horeca. Dus dat heb ik ook gedaan, de klassieke restaurants, een beetje de sterrenrestaurant en zo. Maar dat was eigenlijk niks voor mij. Ik zeg altijd, ik kende enkel mijn moeder en de bazin van dames en de rest was ik gewoon heel de tijd aan het werken. Nu niet dat de reden is om daarmee te stoppen, maar dat voelde niet goed aan voor mij. Ik wou mijn eigen weg gaan, ik wou reizen, ik wou andere dingen doen. En dan ben ik begonnen inderdaad met een keuken in 13 flightcases te stoppen, met een klein bedrijfje, dat heette Cookie Boys. En zo trok ik eigenlijk door Europa om voor artiesten, verschillende artiesten te koken.
En welke artiesten waren dat dan zoal?
Dat is heel uiteenlopend. Dat gaat van Clouseau en Kabouter Plop tot Tom Waits en Sinéad O'Connor. Ik heb er een hele reeks gedaan, maar ik ben eigenlijk heel lang weg geweest met Axel Red. Hoover Phonic. Het voorprogramma van Axel Red was toen nog De Onbekende Daan. Dus met die mensen heb ik het meest eigenlijk rondgetrokken.
En wat kookte je dan zoal?
Dat is eigenlijk ook niet zo heel spectaculair. Het is te zeggen, als je zo een jaar gaat toeren of zo, dan is voeding zeker voor die muzikanten heel belangrijk. Maar wat Axel Red betreft bijvoorbeeld, dat waren een paar muzikanten van Jamiroquai bij. Die wouden dan echt zo heel Amerikaans eten. Ja. Axel die had dan heel speciaal. Zij heeft mij bijvoorbeeld zo quinoa. Dat is iets wat zij mij heeft leren kennen. Dat is al jaren geleden.
Dat gaat ver terug.
Heel ver. Ja. Dus die had al zo een beetje specialetjes wat ze wou. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de mannen die van het Hart Labeur die het podium moeten klaarzitten en zo. Die willen dan een beetje stevigere kost. Dus het is wel een stevige job hoor, zo meegaan op tour. Want na het concert moet je dan alles terug opruimen. Keuken moet terug in de flightcase. Moest er nog een night snack voorzien worden voor op de tourbus. Dus, en dan 's nachts werd er gereden naar een andere locatie. Dus het is wel heel rock'n'roll, maar het is heel belastend op je gezondheid, zal ik maar
dus
zeggen.
Dus het was wel een avontuur.
Het was zeker een avontuur. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, absoluut. Ja.
Nu, voor Jan doe jij ook een soort van road trip, hè? Maar dan door Vlaanderen. Kan je dat programma toelichten?
De Smaaktoerist heet dat programma. Ik ben nogal fan ook. Ik hou van verschillende culturen en smaken en reizen. Maar ik ben toch ook wel erg fan van onze eigen keuken. Van onze eigen Belgische keuken. Wij wonen eigenlijk in de grootste groententuin dat er bestaat. Dus wij hebben heel veel lekkere producten. En de Smaaktoerist is een programma waar ik met een klein mobiletje eigenlijk door België trek. En verschillende producenten ga bezoeken die een mooi verhaal hebben. Het zijn vaak mensen die gepassioneerd zijn door hun product, door hun job. En op het eind van de rit kook ik eigenlijk voor die producenten met hun eigen producten.
Dus met andere woorden, we doen het goed in Vlaanderen op culinair vlak. Dus qua productie van artisanale dingen, dan zijn we daar.
Ja, absoluut. Culinair doen wij het sowieso goed. Hè. Altijd de Franse keuken wordt altijd zo een beetje naar voren geschoven. Maar ik denk dat wij in België niet onder mogen doen. Niet alleen qua eten, maar ook qua patisserie, qua bakkerij. Ja, we moeten wat chauvinistischer zijn. Hè. We hebben zoveel lekkere producten. Ik zeg altijd, iedereen is fier op ons bier, nu wij nog. Dus ik denk dat we dat een beetje meer ten harte moeten nemen om onze eigen producten naar voren te schuiven.
En die boodschap wil je graag uitdragen.
Absoluut.
Nu, ook met Frankrijk heb jij een band?
Ja, klopt. Ik ben naar Frankrijk verhuisd. Net voor de eeuwwisseling heb ik een jaar in de Provence gewoond. Mijn vrouw ging daar studeren. Maar ja, ik ben daar gaan werken in een heel klein restaurantje om de terroirkeuken van de Provence te leren kennen. Dus ja, ik heb wel een mooie link met Frankrijk, ja.
En welke speciale dingen van Frankrijk kan jij aanbevelen?
Oh, ik heb daar eigenlijk heel veel geleerd, maar dat waren veel gerechten, zeker in de Provence, de terroire keuken is vaak gebaseerd op ingewanden, hè, dat is niet zo direct mijn keuken, ik weet dat we daar zo pied pakken, dat was een klassiek receptje van daar, en dat waren eigenlijk schapenpoten die heel lang gegaard werden, dus het is toch wel een brute keuken, ja. Dat is niet de keuken die ik vandaag lief heb, maar ja, in Frankrijk heb je gehoord, het algemeen heb je heel mooie producten, en meer hoef je daar eigenlijk niet mee te doen, denk ik.
Ja, en dus ook veel kazen.
Veel kazen, we hebben trouwens in de familie een huisje in Ardèche. En wij zitten daar tussen de perzikkenboeren en tussen de geitenkaas. En dus 's ochtends gaan wij gewoon een paar stokbroden kopen, baguette dan. En wij leven eigenlijk een hele week daar op geitenkaas en perziken. En eigenlijk moet dat niet meer zijn. Gewoon de lekkere wijn, eenvoudige producten, niet te veel poespas. En zo hou ik er. Dat hou ik
en
van.
Goed gezelschap.
Hè? En goed gezelschap,
voilà,
dat is belangrijk.
Dan zijn we. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way. Smaak is notoir subjectief en lastig om te beschrijven. En we onderscheiden zoet, zout, bitter, zuur en umami of hartig. Wat kan je daarover zeggen?
Die is heel belangrijk, die smaken. Hè. Maar het is nog belangrijker hoe je smaken gaat proeven. Ik wil maar zeggen, ik ga het even uitleggen. Als je iets proeft, dan is er een heel belangrijke manier om dat te doen, om zoveel mogelijk smaken waar te nemen. Je wilt zeggen, als je iets in je mond steekt, moet je dat heel rustig opkouwen, moet je het een beetje laten smelten met je mondwarmte en dan ga je veel meer verschillende smaken ontdekken. Dan ga je proeven dat in bitter, dat daar ook een beetje zuur in zit, dat daar ook een beetje zoet in zit. En ja, ik ben heel veel bezig met die smaken. Ik ben met een nieuw project bezig. Dat heet ook gewoon Smaak. Het is een theatervoorstelling dat ik uitgewerkt heb samen met twee klassieke muzikanten. Met Waldo Geuns en Q Desmond. Het zijn een pianist en een violist. En we zijn eigenlijk, de voorstelling is gemaakt om mensen een soort wetenschappelijk experiment mee te doen. Een soort emotionele rollercoaster, waarin dat we laten horen hoe dat smaken klinken. We laten met beelden zien hoe dat smaken er kunnen uitzien. En dan merk je, als je daarin zit, dat je smaken op heel veel verschillende manieren kan beleven. Dat vind ik ontzettend interessant.
Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Ja. Want smaak is sowieso heel moeilijk, hè? Om sowieso verbaal al te gaan overbrengen, laat staan, dat je dat nog in een muziekstukje of in een beeld moet gaan brengen. Hè?
Maar het verandert helemaal. Als je een smaak hebt in je mond en je hebt er bepaalde beelden bij, en ook een bepaald soort muziek, dan wordt het soms iets helemaal anders. En dat vind ik heel interessant eraan eigenlijk.
En hoe ver sta je al met dat theaterstuk dan?
We zijn ermee. Volgende week is eigenlijk onze eerste voorstelling. We zijn bezig met try-out. En dan gaan we in 2023, 2024 verschillende culturele centra's doen ermee. Dus ja, het is heel spannend. Ik ben heel benieuwd, want het is een beetje buiten mijn comfortzone. Om zo op een groot podium te staan met veel mensen en klassieke muzikanten, dat voelt net iets anders aan. Ja. Dat achter mij voor een huis. Maar kijk, ik vind het spannend. Het is uitdagend.
Ja, het klinkt heel interessant. Ik kijk er alvast naar uit. Nu, over smaken verder. Hè. Welke smaak heb jij het liefst?
Dat hangt een beetje af, seizoensgebonden, denk ik. Maar ik hou heel erg van zure smaak. Ik vind dat iets heel verfrissend in verschillende gerechten. Ik ben de kok die op heel veel gerechten eindigt met een paar druppeltjes citroensap, om het zo ietsje frisheid te geven. Maar umami vind ik ook fantastisch, zeker in de winter. Umami is een smaak dat ook voor mij heel veel nostalgie opwekt. En zo'n beetje om bij weg te dromen. Maar aan de andere kant, ja, zout is ook weer... Het zijn eigenlijk onze basissmaken. Lekker eten is een combinatie, over de perfecte combinatie tussen al die smaken, denk ik. Maar om er eentje uit te noemen, dan ga ik toch op zuur spelen.
En smaken die, en geuren, hè, die brengen ook herinneringen naar boven. Mm-hmm. En zijn er zo bepaalde geuren of smaken die jou terugbrengen naar iets uit jouw jeugd?
Ja, absoluut. Ik denk dat bij iedereen heel veel herinneringen gekoppeld zijn aan geuren of smaken. Ik herinner mij dat ik ging heel vaak 's middags eten bij mijn grootouders als ik klein was. En ik weet nog perfect, de straten die ik inliep, weet ik nog perfect in die straat. En dat huis rook het dan zo tegen de middag een beetje naar look. En daar waren ze wat spek aan bakken. En als ik bij mijn grootouders aankwam, dan rook het daar altijd naar verse soep. En als ik daar nu aan terugdenk, dan ben ik daar ook meteen. Of de geur van kervelsoep, dat doet mij standepeer. En ik denk, heel veel Vlamingen denken aan school. Aan de schoolrefter waar het ruikt naar kervelsoep. Dus dat aan veel dingen doet mij dat herinneren, ja. Absoluut.
Word je daar dan ook emotioneel van?
Emotioneel in de zin van, ik hunker dan soms wel een beetje terug naar die periode. Ik ben met mijn ouders heel lang op reis geweest naar Oostenrijk. Bij eenzelfde dame, een familie, een beetje de bed and breakfast avant la lettre. En daar rook daar altijd naar zo vanille, kaneel, appelstroedel, gebakken appeltjes. En ik ging onlangs in een winkel binnen en daar had ze van die geurkaarsen en dat geurde daar volledig okay. naar die periode. En ik dacht, oh, wat is een tijd om zo te gaan skiën bij die oude vrouw in Oostenrijk. Dus op dat moment kan ik er wel wat emotioneel van worden.
Ja, ja. Ja, je ziet wat geuren allemaal teweeg brengen. Nu, over smaken. Er wordt nu wel veel geëxperimenteerd met smaken. Hè? Ja. En hoe sta jij daar eigenlijk tegenover?
Met smaken experimenteren vind ik wel leuk. En er zijn wel koks, eigenlijk een Eston Bloementaal, dat er heel fel mee bezig is om niet alleen smaken, maar ook het uitzicht van producten er anders te laten uitzien. Ik vind dat wel leuk op zich, maar het is zeker niet mijn keuken. Wat dat ik niet graag heb, is dat er dingen helemaal anders uitzien dan dat je verwacht dat ze gaan proeven. En we hebben een tijd zo gehad in die fusion keuken of in die moleculaire keuken vooral, waar je dan zo plots een groen vierkantje kreeg, dat proefde naar paté bijvoorbeeld, waar dat helemaal geen link mee is. En dat stoort mij een beetje. Dat hoeft gewoon niet voor mij. Ja. Ik hou meestal van gewone, natuurlijke, echte, diepe, intense smaken. Dat vind ik het leukste en het lekkerste.
En jij gaat niet zo combineren dan?
Jawel, ik hou wel van food pairing, van de dingen juist te combineren. Maar je hebt eigenlijk food pairing gebaseerd op aromamoleculen. En dan krijg je zo gekke dingen à la oester met kiwi bijvoorbeeld. En dat hoeft dan weer niet voor mij. Maar ik vind het wel... Ja, food pairing is leuk als je mooie tegenwichten geeft. Als je een blauwe schimmelkaas geeft met een lekker zoet biertje of zoiets. Dat contrasterende dingen, dat vind ik wel heel plezant. Dat is ook het leuke aan koken, dat je met die smaken kunt spelen eigenlijk.
Ja, ja. Maar mag het ook gecompliceerd zijn dan?
Ja, gecompliceerd als het logisch is, zal ik maar zeggen. Als het gecompliceerd is om gecompliceerd te moeten zijn, wat je tegenwoordig soms wel terugvindt, dan stoort me dat een beetje. Maar als de combo perfect is, dan vind ik dat best oké.
En wat is het meest gekke dat je al at?
Door de reizen die ik gemaakt heb, heb ik een paar gekke dingen gegeten. Of dingen die me toch zijn bijgebleven. Ik ben bijvoorbeeld op huwelijksreis gegaan naar Lapland. En daar zijn we met een scooter heel diep naar het noorden getrokken. En daar was een hutje en daar kon je kutballers eten van beer. Dus gehaktballetjes gemaakt van beerwild. En dat had zo'n impact op mij, want dat was zo'n intense wildsmaak.
Ja.
En dan die natuur daar, en zo heel afgelegen. Dus dat vond ik wel heel... Dat heb ik altijd heel lang onthouden, eigenlijk.
Kutboelerballetjes.
Yes. Ja. Maar het zijn ook klassieke dingen die ik heel mijn leven bijvoorbeeld heb gegeten en die een speciale plek hebben. Als ik bij mijn grootouders ging slapen en wij stonden op, dan maakte mijn grootvader altijd spek met eieren. En wij dronken daarbij chocolademelk. Een hele gekke combinatie.
Ja.
Maar dat is nog altijd iets waar ik altijd aan terugdenk.
Ja, ja.
Ik heb heel wat gekke dingen gegeten al. Die altijd wel een leuk verhaal hebben. Dat vind ik wel leuk.
Dat hoort zo, hè. Ja. En wie inspireert jou op gebied van smaak?
Dat kan eigenlijk iedereen zijn voor mij. Dat kunnen de buren zijn. Dat kan een televisieprogramma zijn. Dat kan het reizen zijn, dat kan de oma zijn, dat kan eigenlijk een grote chef zijn, dat kan eigenlijk iedereen een beetje zijn. Maar als je vraagt waar ik zo een beetje het meest naar opkijk, of de kok die mij het meest inspireert, dan kom ik snel uit bij Otto Lenghi of Francis Naalman. Het zijn twee chefs waarvan ik hun keuken heel erg apprecieer.
En kan je misschien, want Otto Lenghi is all over.
Yes.
Misschien toch eens toelichten van waar staat hij voor en wie is die man?
Ja, dat is een beetje een vreemd verhaal, want Otto Lenghi is de zoon van een Italiaanse professor en een Duitse moeder. Die moeder was schooldirectrice. En zij woonden in Israël. Mm-hmm. En hij is midden jaren 90 zijn naar Nederland gekomen, naar Rotterdam. En zo rond 97 is hij dan terug is hij naar Engeland getrokken, naar Londen. En daar is hij eigenlijk pas, want dat was dat toch al een redelijke leeftijd, is hij gaan een klassieke Franse culinaire opleiding volgen in een van de befaamde Londense hotelscholen, Cordon Bleu. Mm-hmm. En net daarna is hij dan begonnen met een collega van hem om een restaurantje te openen. En dan heeft dat echt een snelvaart genomen van je welste. Dan heeft hem Nopi geopend in Londen, heel veel boeken beginnen schrijven. Een keuken die ontzettend geëxplodeerd is en waar heel veel mensen, denk ik, nu mee koken met zijn boeken en zo. Het is een beetje... We hebben de tijden van Jamie Oliver gekend en Otto Lenghi heeft dat zo een beetje helemaal ingevuld, denk ik nu.
Ja, overgenomen eigenlijk.
Overgenomen,
zelfs.
Yes.
Ja. En zijn er een aantal gerechten zo die heel typerend zijn voor Otto Lenghi? Ingrediënten misschien?
Ik ben vooral fan van Otto Lenghi omdat ik ook fan ben van het Midden-Oosten. Van al de reizen die ik gemaakt heb, denk ik dat Beirut en Tel Aviv het mooiste is dat ik gezien heb, waar ik het lekkerst gegeten heb. En ja, ze hebben daar een hele mooie combinatie van de manier van eten, heel vaak met kleine gerechtjes, verschillende dingen om te proeven. Heel veel verse kruiden, heel veel zure toetsen erin, heel fris, heel zonnig. En daar hou ik wel heel erg van. Ik ben ook grote fan van koriander, het is mijn favoriete kruid. En dat is toch wel een kruid dat daar regelmatig... in terugkomt.
Nu, daarnet had je het ook over die andere kok, namelijk Francis Naalman.
Ja, Francis is een ietsje oudere kok, komt uit Argentinië en eigenlijk zijn keuken is heel atypisch, want hij kookt altijd in open lucht.
Mm-hmm.
En de Argentijnse keuken, of meer de keuken uit Patagonië, is eigenlijk gebaseerd op 7 soorten vuren. Dus hij kookt eigenlijk altijd op een open vuur. En ik heb de kans gehad om in Ierland zowel bij Otto Lenghi een cursus te gaan volgen als bij Francis, waar we heel vroeg moesten opstaan in de nacht en hij maakt dan een gigantisch groot vuur. En bijvoorbeeld wat wij daar gedaan hadden, was een heel groot vuur. Daar werden bananenbladeren opgelegd,
mm-hmm.
dan groenten. Dan terug bananenbladeren en dan terug een vuur. Dus eigenlijk een soort croque-monsieur van vuur krijgt eigenlijk. En dan werden daar volledige dieren tegen gehangen, tegen dat vuur.
Ja.
En ze zijn nogal een beetje van het idee dat bijvoorbeeld de vlees moet garen van de binnenkant van het dier naar de buitenkant.
Ja.
Waardoor dat zo de smaken van de beenderen en zo door het vlees gaan. En dat duurt een hele dag of een hele nacht dat er gekookt wordt met 30, 40 chefs samen.
Ja.
En dan wordt er redelijk bacchanaal gegeten, zal ik maar zeggen. Dus dat is nogal veel met de handen.
Ja.
En ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat heel...
Een beetje terug naar de oermens.
Ja, een beetje
eigenlijk.
Terug naar de oermens, een beetje wild. Maar ik vind dat wel kan. Ik vind dat heel... Dat doet mij veel. Dat is heel impressionant hoe die man kookt.
Ja, lijkt me heel indrukwekkend. Nu, Klaas ook al van... En dat vind ik dan ook mooi aan zijn verhaal. Dat hij echt het kop-tot-staart-principe toepast.
Mm-hmm.
En dus eigenlijk... alles met vlammen en alles van dieren en niks verloren laten gaan. Hè.
Ja, en vandaag heeft hij, ik denk dat hij 9 restaurants heeft in Zuid-Amerika, heeft er eentje in Miami, allemaal gebaseerd op dat principe. Dus als je de kans hebt, moet je zeker eens gaan aan het.
Ja, heel graag zelfs. Schreef het boek Italia con gusto e amore, een roadtrip naar de roots van de Italiaanse keuken. En ik neem je nu, zoals in het boek, mee naar Piemonte. Was je daar al?
Ik ben al in de Piemonte geweest, ja. Ik ben een grote fan van Italië, dus ik heb al wat streken kunnen doen.
Ja, dus en we gaan nu naar Noord-Italië, de grens met Frankrijk, Zwitserland, Val d'Aosta aan de voet van de Alpen. Prachtig gelegen. Nu, ik was daar in Asti en ik at er bagna cauda in het restaurant Angelo del Beato. Een ongelooflijke ervaring. Nu, bagna cauda, ken je dat gerecht?
Ja, ik ken het wel. Ik moet zeggen dat ik het ook heb leren kennen van jouw boek, Annette. Dus ik kende het niet voordien, maar ik ben er fan van.
Het is een dipsaus dat je dan consumeert vanuit een fujot. Dat is een potje keramiek met een kaarsje onder. En daarin wordt de saus opgewarmd. Nu, die dipsaus bestaat uit olijfolie, heel veel look en ook anchovies. En daar dip je dan rauwe groentjes of brood in. Dus eigenlijk leunt het ook helemaal aan bij die dipsausen waar jij je zo achter zet. Nu, die bagna cauda is een echte traditie in de regio. En toen ik in het restaurant was bij Antonio Campagna, die vertelde mij dan een prachtig verhaal over die anchovies. Want wist je dat de keuken van Piemonte doordrongen is van het ingrediënt anchovies? Maar de regio grenst helemaal niet aan de zee. Hoe raar is dat?
Ja. Maar een grote smaakmaker, hè, anchovies.
Ja, ongelooflijk. Nu, de reden waarom heel die keuken doordrongen is van anchovies, is omdat heel lang geleden, dus we gaan nu echt vele eeuwen terug, zelfs tot het jaar 800, vertrok er een zoutroute vanuit Ligurië, dus dat is de aanpalende regio, vertrok die route gans doorheen Piemonte, zelfs tot in Frankrijk. En men droeg op die route zout mee, want zout was in die tijd natuurlijk een heel belangrijk bewaarmiddel. En omdat het een gegeerd goedje was, en men moest dan al die landgoeden over van al die nobelen, waar tol geheven werd op de doorgangen, begon men eigenlijk met een smokkelroute. En die smokkelroute betekende dat eigenlijk het zout dat in de rieten manden zat, dat daarbovenop anchovies gelegd werd. En die anchovies natuurlijk, onderweg, gans door Piemonte werd het zout verkocht, maar evengoed werd de anchovies verkocht. En de keuken die voordien zo arm was en weinig smaak had, had ineens anchovies. En heel veel gerechten hebben dan als smaakmaker anchovies gekregen. Zoals vitello tonnato, dat ken je wel. Dus absoluut. Basis is anchovies. Salsa verde moet jij ook kennen. Mm-hmm. Dus basis anchovies met dan nog allemaal andere verse kruiden. Maar ook de typische tramezzino, gekend vooral in Piemonte, dus het malse driehoekjes brood. Daartussen werd ook boter met anchovies gesmeerd. En dan nu natuurlijk ook bagna cauda en uiteraard nog een hele reeks andere gerechten. Nu, is anchovies in jouw keuken ook een belangrijk ingrediënt?
Eigenlijk niet zo. Ik gebruik het af en toe wel. Maar dan meer als smaakmaker of als zout. Ik vind het ook heel umami. Dus het geeft, als je er niet veel van gebruikt, geeft het altijd toch ook wel een verschil. Maar ik ben wel meestal fan om anchovies te gebruiken als smaakmaker in plaats van een bouillon, in plaats van zout of in plaats van kruiden.
We duiken even in de geschiedenis, Jeroen, want ik wil graag met je praten over het kruid kardemom. Kardemom wordt de koning der spisserijen genoemd. Het is een van de duurste ter wereld naast saffraan en vanille. Nu, dit kruid bestaat al zo lang dat de herkomst lastig is om te achterhalen. Waarschijnlijk komt hij vanuit India, Sri Lanka, Indonesië. Die konterijen, daarvan moet het afkomstig zijn. Nu, jij kent waarschijnlijk dit kruid.
Mm-hmm.
En kan je uitleggen hoe dat smaakt?
Goh, dat is moeilijk, hè. Kardemom heeft veel frisse toetsen. Ik vind dat er een beetje citroensmaak in zit. Het is een kruid dat heel moeilijk te gebruiken is. Maar langs de andere kant ook weer heel multifunctioneel is. Ik kan dat zowel voor dessertjes gebruiken als voor groenten. Ik heb het liefst te gebruiken in wat frisse smaken, gecombineerd met citroen. Een beetje die keuken van het Midden-Oosten. Je moet het ook goed pletten eigenlijk.
Mm-hmm.
Dan komen er de meeste smaken vrij, vind ik. Maar het is ook heel lekker in een tagine met citroen en met kip. Maar ook bijvoorbeeld in een klein beetje rijstpap gebruik ik het ook soms. Dat vind ik er ook wel een frisse toets aan
geven. Maar het is ook best wel scherp van smaak, niet?
Ja, je moet ermee opletten. Je moet zien dat je er niet te veel van gebruikt. Eigenlijk moet je, ik vind het altijd leuk als mensen zeggen, goh, het proeft naar iets, maar ik weet niet naar wat. Dat wil zeggen dat je er net genoeg hebt ingedaan en niet te veel. Dus ja, ik kook heel graag met kruiden, maar je moet ze op de juiste manier proberen te doseren. Dat is met kardemom zeker het geval.
Ja, want er zit ook iets van eucalyptus in qua smaak, nee?
Ja, wel, dat is die frisheid zo dat erin zit. Het is ook een heel lekker kruid om te gebruiken voor thees. Zowel zomerkoude thees als warme thees. Of als je zelf zo limonades maakt. Dus ik vind het wel een interessant kruid. Je kan er heel veel mee doen, maar je moet er wel mee opletten dat je het niet te veel gebruikt.
En het zou ook goed zijn voor de gezondheid, kardemom.
Ja, dat kan eigenlijk. Medisch gezien ben ik niet zo'n kenner. Maar ja, kruiden hebben meestal wel een medicinale werking.
Nee, maar het zou goed zijn voor de maag, hè. Maagklachten en ook voor de frisse adem. Hè.
All right.
Dus als we de banja cauda eten met heel veel look, dan gaan we daarna een beetje kardemom.
Ja.
Op de tong leggen. En dan is dat meteen geblust. Nu, ik ga nu even de smaakbijbel erbij nemen van Niki Zegniet. Ken je die?
Mm-hmm. Nee, ik heb het boek nog niet gelezen of gezien.
Ja, ja. Nu, dat is eigenlijk een heel mooi boek. Het is een meesterwerk zelfs. Denk een tiental keren al heruitgegeven. En het is een boek waarin smaakcombinaties worden beschreven. En dus Zegniet geeft dan aan waarom de ene smaak zo goed matcht met een andere. Want ook Otto Lengi, hè, die zou dit gebruiken als een bijbel. Hè, wanneer hij een nieuw gerecht bedenkt, mm-hmm. dan gaat hij daarna het boek nemen om dan te gaan checken of zijn buikgevoel juist zat. Nu, voor kardemom in deze smaakbijbel wordt gezegd dat die goed combineert met producten zoals abrikoos, amandel, banaan, koffie, lamsvlees, spek, wortel, saffraan. Dus ook wel best uitgesproken smaken allemaal. En dus die schrijfster Zegniet, die geeft dan aan dat als je bijvoorbeeld saffraan en kardemom combineert, dat je dan bij een erg dromerig en dat je daarmee een erg dromerig en sensueel smaakgevoel creëert.
Alright, dat moet je eens proberen dan.
Nee, ja, dus jij creëert ook smaken en producten. Ga je dan ook zo ver om te gaan daar ook een gevoel in te leggen? Of heb je zoiets van, dat gaan de mensen zelf moeten bepalen?
Ik probeer meestal, als ik heb een eigen reeks van salsa, als ik die salsa's maak, probeer ik mij vooral te baseren op gerechten waar ik zelf van hou, momenten waarvan ik denk, dat kan ik daarin steken. Dan zoek je naar leuke smaakcombinaties, maar ik ben wel een kok die heel erg uit buikgevoel kookt. En dus, veel dingen verandert. Dat me eigenlijk, ik baseer me op de klassieke keuken en probeer er dan een beetje in te spelen om er wat nieuwe dingen aan toe te voegen.
Ja, ja, ja. Maar het is dus echt heel erg, Jeroen... en niet
maak.
Het boek. En niet een boek dat bepaalt hoe dat iets gaat smaken of eruit zien.
Ja, maar ik vind dat leuk. Zo'n boek kan zeker helpen. Maar er zijn dingen die daar misschien in staan waarvan dat ik zeg, oh, dat is niet zo mijn ding. En dan zal ik dat niet zo meteen doen. Het is ook zo... subjectief, hè. Iedereen heeft andere dingen die hij graag eet, of zijn smaken.
En ik neem aan in jouw geval dat de jarenlange ervaring ook wel heel handig zijn om nieuwe dingen te kunnen creëren.
Dat helpt.
Ja, absoluut. Nu, dat is meteen een bruggetje naar ons volgend proevertje. Hè.
Mm-hmm.
Tot hiertoe hebben we alles kunnen beschrijven. Smaken heb je uitgelegd en gevoelens heb je uitgelegd. Maar nu gaan we ook proeven.
Ja.
En ik heb meegebracht een sausje van jou, Jeroen. Namelijk een zoete aardappelcrème met tahine. Ik stel voor, hè, neem het in je mond. En ik zou graag hebben dat je mij vertelt wat je precies proeft. En ik heb er een krakotje bij gelegd, hè, want het is een dipsausje dat je natuurlijk combineert met iets knapperigs.
De meeste van mijn salsas worden geproefd met flatbread.
Okay.
Als je zelf flatbread maakt, dat heel eenvoudig, pak je evenveel bloem als yoghurt. Dan meng je, je rolt dat uit, een beetje zout erin, en je bakt dat af in de oven. Dan heb je eigenlijk een krokant flatbread. Deze salsa nu is van zoete aardappel. Het zijn eigenlijk zoete aardappelen die we heel lang laten garen in de oven. Zodat de natuurlijke suikers zich zo een beetje omzetten in honing. En dan halen we die uit de oven, we krabben de zoete aardappel eruit. En dat wordt eigenlijk gemixt met gember. Een klein beetje gembersiroop nog eigenlijk. Okay. Het is eigenlijk gember die we laten koken in suikerwater. En tahini of tahina. Je kan eigenlijk de beide zeggen. En dat is tahini of tahina is eigenlijk een crème gemaakt van geroosterde sesamzaadjes. Geroosterde sesamzaadjes die geperst worden. En dan, het is ook echt een ingrediënt dat altijd in de keuken van het Midden-Oosten zit. Wordt voor heel veel dingen gebruikt. Voor dessertjes, voor gerechtjes gewoon. Nu weer die link misschien naar Ottolenghi. Zeker en vast naar de keuken uit het Midden-Oosten. En dat geeft u een hele lekkere, zoete, zwoele umami smaak eigenlijk.
Ja, gek toch, hè? Hoe dat iemand als Ottolenghi tahina tot bij ons in de winkels heeft gebracht.
Ja,
hè? Want het is absoluut nog niet zo lang. En dat je daar dan ook mee aan de slag kan. En dat wij als consument natuurlijk die smaak ook heel erg gewoon geworden zijn en gaan appreciëren. En in deze crème van jou met zoete aardappel, past dat perfect natuurlijk. Hè? Je zegt al zoet, zwoel, dus als aperitief neem ik aan dan? Of gebruik je het nog voor iets anders?
De meeste van de salsas die ik ontwikkeld zijn gebaseerd voor aperitief, om gewoon met flatbread te eten. Maar ik heb ook een YouTube-kanaal dat gelinkt is met de salsas, waardoor ik de mensen inspireer wat je er nog mee kunt doen. Dus als je een beetje van de salsa over hebt, dan kan je er nog andere dingen mee doen. Bijvoorbeeld deze zoete aardappelsalsa, die combineer ik dan met gebakken halloumi.
En wat is dat eigenlijk, halloumi?
Halloumi is eigenlijk een kaas uit Cyprus. Is eigenlijk een mengeling tussen geitenmelk en koeienmelk. En wordt eigenlijk een harde kaas van gemaakt, dat je ook kan bakken. Veel vegetariërs eten dat op barbecue en zo. Dat is er heel lekker bij, omdat dat een hele zoute smaak is. Dat zoete past er heel lekker bij. De combi's die ik probeer te maken.
Een heel mooie combinatie, Nu, bij het bedenken van dergelijke salsas, hoe ga jij te werk? Hoe creëer jij?
Eerst en vooral probeer ik zo bepaalde gerechten of verschillende ingrediënten dat ik lekker vind samen probeer te brengen naar een salsa. Of vaak heeft het te maken met iets dat ik heb meegemaakt of waar ik ben gaan eten, dat je heel lekker vindt. En dat ik dan denk van, goh, dat is ideaal. Bijvoorbeeld, ik was naar Italië vorige zomer en daar heb ik met de kinderen een cursus pinci gevolgd. Hè, voor zo dunne pastas te maken.
Pici,
dat is het. Pici.
Dikke, lange pasta.
Slierte zo. En dus we zijn bij zo'n Italiaanse mama dat gaan leren. En daar moest eigenlijk niet veel bij. En dan dacht ik, ik zou daar eigenlijk gewoon het binnenste van een Parmezaanse kaas, het hart van een Parmezaanse kaas, ik kan dan een keer opmixen met een klein beetje melk of een klein beetje room, dat je zo heel erg diepe smaken krijgt. En zo heb ik bijvoorbeeld onze crème van Parmezaan met zwarte peper ontwikkeld.
Ja.
Dus het heeft vaak te maken met verhalen, met reizen, met ingrediënten of gerechten die ik graag eet, die ik probeer te vertalen in de salsa.
Dus ook impulsen die je krijgt van buitenaf.
Absoluut.
Die jij absorbeert en waar je dan iets heel moois en unieks van maakt.
Ik probeer dat.
Okay. Jeroen, dank je wel voor dit zeer boeiende gesprek.
Heel graag gedaan.
En ik kijk nog uit naar al jouw salsas en al jouw tips en tricks die je ook op je tv-kanaal en YouTube-kanaal en zo verder meegeeft.
Dank je wel.
Jij bedankt. Dag.
Dag.